Gemeente, voor u dat in de afgelopen dagen ook zo verdrietig eigenlijk. Al die negatieve dingen over prins Bernhard. De man is nog niet eens begraven. Waarom moet dat nou? Kun je daar nou niet even mee wachten? Hebben we nu zo weinig eerbied meer voor de dood? Dat je op zijn minst zegt, mensen, wacht nou even mee. Moet dat nu? Als je zo'n lang leven, 93 jaar, en op zo'n hoge post, hoge bomen van veel wind. Moet dat nu? Hij had nou niet even kunnen wachten, totdat ze, laat zeg ik, begraven was. En er een zekere rouwperiode in acht genomen. Is er nou maar zo weinig meedogen, bijvoorbeeld met onze koningin. In binnen 3 jaar tijd, haar man, haar moeder, half jaar geleden, nu haar vader. Moet dat dan echt? Uitgebreid gaan uitspitten wat er misschien wel of niet of allemaal verkeerd is gegaan in het leven van prins Bernhard. Is er niet veel meer reden om een klein beetje terughoudend te zijn? Als aanstaande zaterdag opnieuw die graf in de nieuwe kerk in Delft open wordt gemaakt. Als opnieuw de koninklijke familie daarin moet afdalen. Als er opnieuw allerlei ook nog verse herinneringen naar boven zullen komen. Had je nou niet even kunnen wachten? Bovendien, misschien vergeten we dat. Maar 100 jaar geleden was het Oranjehuis bijna uitgebroken. Als koningin Wilhelmina niet was geboren. En bovendien, dat graf in een nieuwe kerk in Delft, dat is 100 jaar geleden 50 jaar lang ongeopend gebleven. En nu, binnen 3 jaar, 3 keer. Als dat in je familie gebeurt, 50 jaar lang geen begrafenis in je familie. En 3 jaar, 3 achter elkaar. Wat zijn we toch als volk? Dat we dat allemaal vergeten. En dat we het blijkbaar nodig vonden, radio, tv, kranten uitgebreid vertellen wat er allemaal fout is geweest of niet in het leven van prins Bernhard. Een land, als je dat dan zo leest, een land waar de schaduw overheen gevallen is. Een volk dat in duisternis handelt. Is het niet genoeg dat alleen al dit jaar op zo'n indrukwekkende wijze over ons volk de schaduw van de dood is gevallen? Niet alleen in het Oranjehuis. André Hazes, Theo van Gogh. Zegt dat ons dan allemaal niets? Een land vol donkerheid. Misschien dat het daarom was dat eerste Bijbelgedeelte, Jesaja 8 en 9, me zo aansprak. En dat langzaam maar zeker het steeds duidelijker werd voor deze zondag. Moet ik niet spreken over een begrafenis, hoewel we er allemaal vol van zijn? Moet ik niet alleen spreken over een volk dat donker en in duisternis dwaalt? Moet, als we in de kerk samenkomen op een adventszondag, moeten we niet alleen al die negatieve, al die sombere, al die donkere dingen, maar misschien dat het daarom was dat langzaam maar zeker voor mij duidelijk werd, deze zondag moet het gaan niet over een begrafenis, maar moet het gaan over een bruiloft. En werd het voor me steeds duidelijker dat de meest bekende, althans bij mij en ik denk ook bij velen van ons, de meest bekende bruiloft uit het Nieuwe Testament, die in Cana. Daar moeten dan ook dingen in te vinden zijn die met Advent te maken hebben. En hoe meer ik het ging lezen, hoe makkelijker het voor me werd. Daar heeft alles mee te maken en daar heb ik zelf 40 jaar lang, of misschien nog wel langer, overheen gelezen. Weet u waar Cana lag? In Galilea. In dat gebied. Waar Jesaja van zegt, waar de donkerheid woont. Daar in het noorden van Israël, in Galilea. Daar vindt de bruiloft plaats, waar het eerst ook helemaal dreigt mis te lopen. En waar de Heer Jezus door zijn aanwezigheid en door wat hij doet, een totale wending ten goede geeft. Waardoor die bruiloft niet eindigt in een kater, maar waardoor de bruiloft eindigt in vreugde. Galilea, noorden van Israël, de meest onwerkelijke streek van Israël in die tijd. Daarom wordt het zo genoemd. Land waar de duisternis woont. Volk dat in donkerheid wandelt. Twee dingen zullen we maar zeggen. Van de mensen die daar in het noorden van Israël woonden, deden nergens meer aan. Kwamen niet meer in de kerk. Hadden het woord van God ook al lang gesloten. Hooguit 1/3 ging nog naar de synagoge. Er waren allerlei dingen waarin ze de geboden van God hadden losgelaten in het noorden van Israël. Heel veel gemengde huwelijken, Joden met heidenen in die tijd, ongelovigen met gelovigen. Heel veel dingen waarin de geboden van God, de Torah, de wet van God in het Oude Testament licht genoemd. De geboden van God zijn een licht. En als dat licht wordt uitgedraaid en wordt het donker, dan zie je dat toch ook in ons land. Als de geboden van God ook onder ons niet meer een plaats hebben in het maatschappelijk leven. Als een minister probeert nog een klein beetje de naam van God te beschermen, maar het mislukt. Als de geboden van God, gij zult niet stelen, gij zult niet doodslaan, gij zult niet. Als die geboden van God in het volksleven geen plaats meer hebben als het licht van de toren uitgaat. Ja, dan zie je dat een volk gaat dwalen in het donker. Nou, zo was het in het noorden van Israël. Zo is het toch ook in ons land. Afgelopen week las ik ergens dat 1/3 deel van Nederland heeft nog iets met de kerk. 1/3 deel. En hoeveel van die 1/3 zullen er zijn die echt persoonlijk geloven? Hoeveel zullen er zijn aan wie je het ziet? Die mensen die hebben iets. Die jonge lui die hebben iets. Die oudere mensen hebben iets. Waar je jaloers op wordt. Iets waardoor je het aan ze ziet, aan ze hoort. Iets van de glans, van de majesteit van God. Iets van de vrede die God geeft door zijn genade in je leven. Past dit Bijbelgedeelte over een volk dat in duisternis wandelt, maar dat een groot licht ziet, ook bij ons land. Genoeg hierover. Die bruiloft in Cana. Natuurlijk, ik kende dat Bijbelgedeelte en ik denk de meeste van ons. Ik denk dat als we een kind zouden vragen, kom naar voren. En vertel jij nou eens aan ons allemaal, hoe is dat precies gegaan met die bruiloft in Cana? Ik denk dat de meeste kinderen vanavond het goed zouden kunnen. Toch even. Een paar vragen aan de kinderen. Hoe heette dat bruidspaar? Weet jij dat? Of een andere vraag. Op welke dag begon die bruiloft? Of nog een andere vraag. Hoeveel van die waterkruiken stonden er en waarom stonden die daar? Of En dan zijn we al belangrijk als de tekst. Wat betekent het nou? Dat er staat niet dat dit, die bruiloft, dat water in wijn werd veranderd. Dat dit het begin was, het eerste wonder van de Heer Jezus. Maar dat er staat dit beginsel, er staat eigenlijk deze grondslag. Deze basis. Dit fundament. Wat betekent dat? Ik heb altijd gedacht dat ik aardig wat wist. Over de bruiloft in Cana. Maar hoe lang ik in de afgelopen dagen dit Bijbelgedeelte las, ook in het licht van Jesaja en in het licht van een van de laatste bladzijden van de Bijbel. Hoe duidelijk het is. Ik weet er heel weinig van. Wat betekent het nou? Dat er in onze tekst staat, Jezus is begonnen zijn heerlijkheid te openbaren. In Cana, in Galilea, donker Galilea, daar is hij begonnen zijn heerlijkheid te openbaren. En dat woord, dat kom je in heel veel kerstliederen tegen. Heerlijk, heerlijk klonk het lied der engelen. Dat woord, dat kom je in hele centrale kerstteksten tegen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. En toen ging ik eens nakijken, maar dat woord heerlijkheid komt heel vaak in de Bijbel voor. Wel 100 keer in het Oude Testament. En ook wel 100 keer in het Nieuwe Testament. Wat is er met dat woord? En wat betekent het? Dat je in het Oude Testament, de tabernakel, dat je leest, dat de heerlijkheid van God op de tabernakel hing. En dan betekent het, ja, de mensen zagen iets aan dat gebouw. Een soort stralenkrans is het geweest, letterlijk. Of als Stefanus gaat sterven, dat je in de Bijbel leest dat de heerlijkheid van God op zijn gezicht was. Wat is dat? Als mensen gaan sterven en je ziet, ze zijn er niet bang voor de dood, nee. Ze stralen iets uit van de vrede van God. Alle verstand te boven gaat. Wat betekent dat dan, dat woord heerlijkheid in onze tekst? Nou, u begrijpt het al. En ik denk dat de kinderen het ook wel begrijpen. Probeer zo te luisteren, dat je straks aan je ouders kunt vragen, wist u dat nou wat dat betekent? Cana. Ik ben begonnen met te zeggen, het lag in het noorden. Waar Jesaja over zegt dat het zo donker is. Galilea der heidenen. Noordelijkste provincie van Israël. Het Galilea van, laten we zeggen, de goddelozen, de brute. De mensen die de geboden van God niet meer kenden. Cana. Daar, zegt Jesaja, daar gaat het in. Advent. Cana. In die provincie. In het noorden van Israël. Daar zal de heerlijkheid des Heren heel duidelijk zichtbaar worden. Advent. Begint dus niet bruidspaar, want de naam kennen we niet. Staat niet eens in de Bijbel. Dat is wat. Er gebeurt een wonder op jouw bruiloft. En niemand kent jouw naam. Dat is wat. Dat de Bijbel niet eens vertelt wie het geweest zijn. Maar dat de Bijbel wel vertelt wat er gebeurd is. En waar het gebeurd is. En hoe het gebeurd is. En waarom het gebeurd is. Trouwens alleen al wat begin. En op de derde dag was er een bruiloft. Nou, ik weet niet of het u ooit is opgevallen. Maar als er in de Bijbel gesproken wordt over de derde dag, dan is het altijd heel bijzonder. Ik noem een paar voorbeelden. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Het is niet zomaar de derde dag. Natuurlijk is dat iets zo bijzonders, zo geweldig. Of voor een ander voorbeeld, Jona in de vis. U kent het verhaal. Daar heeft hij 3 dagen in gezeten. In die benauwde, donkere ruimte, Jona. En we weten ook wat hij in die benauwde, donkere dagen heeft gedaan. Hij heeft er gebeden. En je kunt alleen maar hopen dat in deze donkere dagen in ons land mensen zullen bidden. Je kunt alleen maar hopen dat mensen die zo beangstigd zijn, zoals we in Jesaja 9 lezen, en zo is dat toch bij velen onder ons, over alle terrorisme om je heen, bidden. Je kunt alleen maar hopen dat mensen die zich laten leiden door de Bijbel, door het woord van God, dat anderen aan jou het kunnen zien, dat je niet zo angstig bent. En dat je niet zo schichtig om je heen kijkt. En dat je niet zo van streek bent. Maar in tegendeel, dat je blijkbaar zo gelooft, dat je leven van elke dag niet in mensenhanden, maar in Gods handen is. En dat je zo gelooft dat het van jouw tijd en jouw tegen, dat je in alle rust je weggaat. Naar school en in de tram. In het verkeer en elke dag. Dat je je kinderen niet angstig naar school laat gaan. Of niet angstig op de klok kijkt, ze zijn niet thuis. Maar dat je in alle rust, te midden van mensen die zo angstig zijn, omdat het zo donker is, mag weten, er is een God die voor ons zorgt, bieden. In die benauwde dagen waarin Jona verkeerde, heeft gebeden. En op de 3e dag spuwde de vis hem op het droge. Het gaat er niet om hoeveel uur heeft hij nou in de vis gezeten. Had nog geen horloge. Maar het gaat erom dat God hem heeft gezegd, Jona, vergeet dat nooit. Op de 3e dag. En ik ben daar vroeger heel vaak aan herinnerd. Want om een of andere wonderlijke reden, de kansel van de kerk in Maassluis, die had een koperen handgreep. En die koperen handgreep, dat was een vis. Dat was een beetje logisch. Maassluis, vroeger visserij. Maar die vis, die spuwde Jona uit. Op de 3e dag. Iedere kerkdienst weer, werd ik aan dat wonder van Jona ten 3e dagen herinnerd. En zo begint die bruiloft. Op de 3e dag. Leest u zelf nog maar eens na. Natuurlijk weet ik. Dat elke geleerde is. Eerst Marcus, Johannes. Allemaal hebben ze het evangelie van de Heer Jezus aan mensen verteld. En evangelisten, dat waren mensen die met een perceel konden schilderen. En natuurlijk weet ik dat het verschil ook iets zegt van de evangelist. Zoals je zou kunnen zeggen, Matthäus bijvoorbeeld, die laat Advent, kijk maar in de geslachtsregister in hoofdstuk 1, beginnen bij Abraham. En Lucas, die laat Advent, kijk maar in het geslachtsregister, Lucas 3, beginnen bij Adam. Maar Johannes, laat het bij de schepping. In den beginnen was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. Johannes 1 vers 1. Met andere woorden. Die bijzondere evangelist Johannes. Die zo de gave had om met woorden te schilderen. En als schilderend bepaalde dingen boven te roepen. Heeft blijkbaar niet voor niets aan het begin van zijn evangelie een bruikbaar geplaatst. Natuurlijk om tegen ons te zeggen, vergelijk nou dat begin van het Nieuwe Testament eens met het begin van het Oude Testament. En kijk nou eens, dat eerste bruidspaar uit het Oude Testament, daar kennen we de namen wel van en de kinderen weten dat ook, Adam en Eva. Nou, zolang ze daar wijn hebben gehad. Dat wil zeggen in de Bijbel, vreugde hebben gekend. Hoe lang het heeft geduurd voordat er bij dat eerste bruidspaar in het Oude Testament de wijn opraakte en de vreugde voorbij ging en het verdriet binnenkwam en er een eerste kind werd weggenomen. Hoe lang heeft het geduurd dat eerste bruidspaar alleen maar vreugde en alleen maar blijdschap en alleen maar voorspoed heeft gekend? Weten we niet. Het enige wat we wel weten waardoor het gekomen is dat het opging. Door de zonde. Toen het licht van de geboden van God uitging. Toen ze niet meer naar hem luisterden. Maar naar de slang. Of naar mensen in wie de slang gevaren is. Toen is de wijn opgeraakt en de vreugde opgeraakt en de bitterheid gekomen en het verdriet en de moeite. En hoe komt het dat Nederland nu in het donker wandelt? Ja, omdat we de wet van God en de geboden van God en de belofte van God niet meer kennen. Daarom, aan het begin van het Nieuwe Testament, een bruidspaar. Vergelijken deze met dat eerste uit het Oude Testament. En wat die vaten betreft, er waren er 6, ook niet zomaar natuurlijk. Inhoud, we zeggen ongeveer 100 liter per kruik. Als je het gaat opstellen, nou dan zijn er toch zeker een 800 tot 1000 flessen wijn geweest. Dat we zeggen voor 6 bruidsparen en 6 bruiloften meer dan genoeg. Dus er is natuurlijk iets heel bijzonders. Ook met die 6 kruiken met een inhoud van 100 liter aan de hand. Waarom? Krijgt dat zoveel nadruk? Er staat bij dat ze daar stonden vanwege het gebruik van de Joden, de reiniging van de Joden. Dat zeggen, maar dat weet u wel, islamieten hebben dat ook, u kent dat ook nog altijd. Bij de moskee, mannen eerst handen wassen, voeten wassen. Zo was dat ook in Israël, bij de tempel, zo was dat in het Oude Testament. Eerst je handen wassen, je voeten, ook thuis. Iedereen had een kruik. Apart. Voor de reiniging van je handen, van je voeten. Als een belijdenis van je zonde. Om te zeggen, o God, ik ben onheilig. En ik kan niet zomaar voor uw aangezicht verschijnen. En dat is het natuurlijk dat ons toch als Joden en Gelamieten aan elkaar verbindt. Dat besef van onheilig zijn, van zondaar zijn en van zondares zijn. Dat verbindt ons wel aan elkaar. Alleen, er zijn dingen waarin we heel duidelijk uit elkaar gaan. Maar dit, 6 voor iedere dag 1 en de 7, dan ga je natuurlijk naar de tempel. Dan ga je naar de synagoge. Dan ga je met elkaar je zonde beleid. En waar je met elkaar hoort van de vergeving en van de genade van God. Die komt als de Messias, de Heere Jezus Christus. 6 watervaten. En daarom heeft de Heere Jezus ook natuurlijk niet dat water eerst in die wijnkruiken laten doen. En zeggen van wacht nou maar even af. En ga dan nog weer eens die wijn. Nee, het wonder is gebeurd. In die liturgische wijnkruiken die een aparte bedoeling hadden. Als een reiniging staat er op dat. Je weet, we zijn zondige mens. Trouwens, de Heer Jezus heeft niet alleen wijn vermenigvuldigd. Maar een paar stukken verder vertelt Johannes, hij heeft ook brood vermenigvuldigd. Dat is natuurlijk ook niet zomaar. Als volgende week hier in het midden van de gemeente het avondmaal wordt bediend, wijn en brood, als een teken van het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus, als een teken van zijn verzoening voor zondaren, dan is het advent ook op deze bruiloft. En wat hebben we dan een prachtige kans om als kerk in deze tijd, donkere tijd, het te zeggen tegen mensen die in een aantal opzichten toch wel iets hebben waarin we met elkaar dingen delen. Bijvoorbeeld dat besef van zondigheid en heiligheid tegenover God. Je kan niet zomaar ongewassen de moskee binnen. Maar dan vervolgens moet je ook zeggen, is er niet een groot ding waarin we dan uiteen gaan? Ik weet niet of u dat wel eens hebt gelezen of gehoord, maar in de Koran staat niemand zeker kan zijn van zijn behoud. In de Koran kun je lezen dat je afwachten of als je later in de hel binnenlaat. Alleen zegt de Koran, er is één uitzondering. Mensen die zelf een offer brengen voor Allah. Mensen die bereid zijn, Mohammed B. bijvoorbeeld, die bereid zijn hun eigen lichaam in het gevaar te brengen en desnoods hun eigen lichaam te verspelen ten behoeve van Allah, jihad. Mensen die het offer van hun leven brengen, die mogen in de hemel komen. Die mogen zeker weten, en ouders mogen zeker weten, uw kind, als hij met bommen omhangen ergens op een bushalte heeft staan wachten en zijn werk heeft gedaan, als ouders weten, ik zie van mijn kind niks meer terug. Maar ik mag wel weten volgens de Koran dat mijn kind in de hemel is. En dan moet je zeggen, wat is het verschrikkelijk als mensen denken dat ze door een offer van hun leven de zekerheid kunnen verwerven bij God te mogen komen. De Bijbel zegt, er is een offer gebracht. En dat is de mooiste boodschap van Advent. Waardoor het ook in donkere tijd gaat lichten. Jezus Christus, brood en wijn, lichaam en bloed. Jezus Christus heeft met het offer van zijn leven de weg gebaand. Je hoeft niet af te wachten. Je hoeft niet je leven lang onzeker te zijn. Leg maar stil je hand in zijn doorboorde handen. Zeg maar stil, amen, op zijn woord. Dan hoef je niet te twijfelen. Zal er bij hem voor mij plaats zijn straks. Dan is dat er al vandaag. Advent, op een bruiloft, verkondigt Jezus dat zijn heerlijkheid gaat komen. Dit is zijn heerlijkheid die hij begonnen is, hebben we gelezen, te openbaren op de bruiloft in Kana. Zijn heerlijkheid bekendgemaakt. Nog iets wat ik vanuit dit Bijbelgedeelte aan u zou willen doorgeven. In de afgelopen week was er aan de orde dat de minister een wet gaat opstellen waarin staat dat ouders niet meer mogen slaan. Als je dat dan leest, dan denk je, waarom zulke negatieve dingen? Waarom is het niet veel beter om duidelijk te maken wat ouders wel kunnen? Wat ouders, waarom is het niet veel beter in deze tijd? En ik hoop dat het zo in de gezinnen mag zijn. Dat je niet af gaat vragen van wat mag ik dat nou nog of mag ik dat nog niet? Misschien dat je in dit Bijbelgedeelte kunt lezen. Ik hoop dat jouw vader zo is. Of jouw moeder zo is. Geef een ogenblik. Ziet iedereen dat het spaak gaat lopen op het feest. En dan zegt Maria, de moeder van de Heer Jezus, zegt tegen de Heer Jezus, kunt u daar niet wat aan doen? Dat is natuurlijk prachtig. Als je een moeder hebt, die voor jou naar de Heer Jezus gaat. Dat is natuurlijk prachtig. Als je een vader hebt, die ziet dat jij bent vastgelopen, en van wie je weet, maar hij gaat er wel mee naar God. En bid wel voor. Te prachtig. Als je ouders hebt die niet altijd zich hoeven af te vragen, mag ik dit nou wel of dat niet meer? Maar als je ouders hebt Die wat Maria zei. Het was toch best pijnlijk dat de Heer Jezus tegen haar had gezegd. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Je zegt, die zal wel even aangeschoten zijn. Die zal even op de tenen gestaan zijn. Die Maria zal wel even stil geweest. Nee. Ze gaat onmiddellijk naar de ceremoniemeester. En ze zegt. Wat hij zegt. Dat moet je doen. Dat is toch prachtig. Als je een vader hebt. Of als je een moeder hebt. Die dat tegen je zegt. Wat Jezus zegt. Dat moet je doen. Dat is toch prachtig. Als je in deze wereld. Waarin zoveel donkerheid en angst is. Als je ouders hebt. Grootouders hebt. Die tegen je zeggen. Jongens, is toch advent. En je ziet het aan de lichten die de mensen ontsteken. Maar dat is niet het echte licht. Het echte licht dat schijnt in je hart. En dat verdrijft de duisternis. En als er in je huwelijk knoop is. En als het glans van je huwelijk is. En als in jouw relatie je lijkt dreigt vast te lopen met elkaar. En als het in je gezin ineens niet meer gaat. Omdat een van de kinderen een weg inslaan waarvan je dat nooit van jouw kind had gedacht. En als je dan volgens je ook nog af gaat vragen, hoe komen we als gezin ooit verder? Weet je dat er één is. Als de wijn op is en de vreugde op is. En als je vindingrijkheid op is en je wijsheid op is. En als je niet meer weet. Weet je dat er één is die tegen je zegt, kom maar hier met die eerste kruik. Kom maar hier met dat gewone. Dat al te gewone. Waar de glans vanaf is in je leven. Leg het maar in zijn handen. Advent op een bruiloft. Johannes, laat zijn evangelie beginnen met een bruiloft. En u weet, het laatste Bijbelboek is ook geschreven door dezelfde Johannes. Op een van de laatste bladzijden van de Bijbel heeft Johannes het weer over bruiloft. Daar zijn we aan herinnerd. In de afgelopen dagen. Toen het ging om de vraag, ook alweer een van de details. Waarom moet dat nou in de krant? Waarom moet iedereen zich daar nou weer mee bezighouden? Moet de kist al dan niet open van prins Bernhard? Moet iedereen het weten wat hij aangetrokken heeft op zijn laatste reis? De Bijbel zegt. En die prachtige woorden over de bruiloft van het lam. Over mensen die door de genade van God op weg zijn naar de eeuwige vreugde. Er ligt een gewaad voor je klaar. Dat lange, witte gewaad van de genade van de Heer Jezus Christus. De Bijbel eindigt met de vreugde. Nooit meer onderbroken zal worden. Met een bruiloft die nooit ten einde zal zijn. Als zaterdag koninklijke familie weer af zal dalen in die grafkelder. En allerlei camera's de omgeving weer in beeld zullen brengen. Dan hoop ik dat ook die woorden in beeld komen. Die boven het graf van de familie Oranje staat. Moeder verwacht Willem van Oranje, de vader des vaderlands, de wederopstanding der doden. Die belijdenis, een kind van God, op weg naar een bruiloft, naar de bruiloft van het lam. De vreugde die nooit ten einde zal zijn. Laatste. Dat wil ik nog graag aan de jonge mensen geven, maar ook aan de ouderen, denk ik, allemaal nodig. Waar ik zelf ook nooit bij heb stilgestaan. Elk woordje in de Bijbel is natuurlijk belangrijk, dat weet ik. Maar soms lees je daar jaren overheen. En dan ineens valt het je op. Gisteren was dat. Er staat in de vers een zinnetje. Tussen haar. Maar De knechten hadden aan de ceremoniemeester niet verteld hoe het water wijn geworden was. Zomaar een zinnetje tussen haakjes. Dat viel me op. Waarom hebben ze het niet gedaan? Die knechten. Waarom hebben ze niet gewoon tegen de ceremoniemeester gezegd: we hadden een probleem, maar het is opgelost. Waarom hebben ze die ceremoniemeester ook nog zo lang in spanning gelaten? Waarom hebben die knechten niet gezegd: zie je die daar? Jezus van Nazareth, die heeft het gedaan. Waarom hebben die knechten niet gelijk gezegd: als je ooit nog eens een probleem hebt, hoe groot ook, ga naar hem. Doe wat hij zegt. De Bijbel zegt het. Waarom die knechten dat verzwegen hebben? Hebben ze dat gedaan omdat ze misschien dachten: dan krijgen wij een beetje de eer zo van hoe jullie het voor elkaar krijgen? Of is dat om tegen ons te zeggen: wat lijken wij vaak op die knechten? Wat zwijgen we veel over de Heer Jezus? Wat gaan wij vaak onzichtbaar door deze wereld? Wat is het jammer dat wij zo weinig getuigen en het zo weinig aan anderen doorgeven? En daarom dat snitje tussen haakjes staat er niet voor niets. Het begon op een bruiloft. Advent, de heerlijkheid van Jezus. En het gaat naar een bruiloft, de grote bruiloft. Wat zal de wereld mooi zijn die dag, als Jezus weer zal komen op de wolken. Als al wat leeft, de natieën de wolken, zich voor hem zullen buigen, vol ontzag. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God herstellen zal wat wij knoeiden. Als rusten zullen al de zwaar vermoeiden. Als tranen zijn verdwenen voor een lach. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als God zijn volk met heerlijkheid zal kronen en in het nieuw Jeruzalem doen wonen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Amen.